Goedemiddag, hartelijk welkom bij de Kerktelefoon vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk hier in Eindhoven. We hebben vanmiddag een gezamenlijke dienst met de Christelijk Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde. Voorganger vanmiddag is dominee Geuko de Groot. Ik lees u de liturgie voor deze middagdienst. We beginnen met afkondigingen. Daarna zingen we Psalm 111, vers 1 en 2. Psalm 111, de versen 1 en 2. Dan is er stil gebed, votum en groet. En aansluitend zingen we Psalm 111, vers 5 en 6. Psalm 111, de versen 5 en 6. Daarna gaat de gemeente zingen, gaat zitten. En we beginnen met gebed. Daarna zingen we Psalm 146, de versen 1 en 3. Psalm 146, de versen 1 en 3. We lezen uit de Bijbel uit Genesis 28, de versen 10 tot 22. Genesis 28, de versen 10 tot 22. We zingen daarna Psalm 146, de versen 4 en 5. Psalm 146, de versen 4 en 5. Daarna is er de verkondiging. En na de preek zingen we uit de eigen bundel lied 58. Lied 58. Daarna wordt er gecollecteerd voor Stichting Chris. We bidden. En daarna is er gesproken geloofsbelijdenis. Daarna zingen we gezang 389, de versen 1 tot 3. Gezang 389, de versen 1 tot 3. Daarna is er de bede voor de zegen en we zingen samen het amen. Ik lees u nog één keer de psalmen en de bijbeltekst. Psalm 111, versen 1 en 2. Psalm 111, de versen 5 en 6. Psalm 146. Versen 1 en 3, Genesis 28, vers 10 tot 22, Psalm 146, de versen 4 en 5, Lied 58, Gezang 389, de versen 1 tot 3. Ik wens u een fijne dienst.
Thank you. zijn allemaal, hoor ik. Zusters, broeders, meisjes, jongens, gemeenteleden, gasten, alle hartelijk welkom in deze dienst. Een gecombineerde dienst van de CGK en de NGK in Eindhoven, waarin voorgaat dokter Anders de Groot uit Groene Kan. Ook hartelijk welkom aan de gasten. We hopen dat u een goede en een gezegende dienst met ons zal hebben. Verder begroeten we hen die nu of later met ons meemaken, de dienst met ons meemaken. Op het briefje staat dat de organist broeder Jan Mulder is, maar zo te zien is die verjongd. Ja, Simon Kadijk dus. Voorbeden is vanochtend in de NGK gedaan voor het overlijden van dominee Kersenberg in Zuid-Afrika. Aan Johan Danhof en Annette Moeskers en Chris Venderbos. En aan de slachtoffers van de moeson in Azië. Bij de CGK is aandacht besteed aan broeder Jan de Vries en aan Gerda en Marco Noordhoek. De collecte vanmiddag is bestemd voor de stichting Chris. We zullen nu zingen Psalm 111, de versen 1 en 2. En na foto en groet zingen we vanuit dezelfde psalm de versen 5 en 6. De beide kerkenraden wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft aan zijn schepping. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen. We zingen verder uit Psalm 111, de versen 5 en 6.
Thank you.
Laten we God vragen om een zegen over deze dienst. Grote God, wij danken u voor deze prachtige dag. En dank u dat we juist op een dag als vandaag overal de tijd voor mogen nemen. Dat we mogen genieten van alle goede en mooie dingen die u geeft. Dat we mogen genieten van de schoonheid van uw schepping. Mogen genieten van vriendschappen en relaties. En dat we op een dag als vandaag ook u en elkaar mogen ontmoeten hier in de kerk. Wilt u zo ook zijn met al die mensen die op weg zijn voor een welverdiende vakantie? Geven dat ze weer mogen bijkomen, mogen genieten van vrije tijd, even niets moeten. Maar wilt u ook zijn met al die mensen die achterblijven en voor wie deze periode soms zo moeilijk kan zijn, vanwege de grote hitte of omdat het zo stil wordt om hen heen, omdat ze juist nu nog extra worden geconfronteerd met eenzaamheid of lichamelijke gebreken. Wilt u uw zegen geven over deze middagdienst? Geven dat u de eer wordt gegeven die u toekomt. Dat we mogen worden opgebouwd in geloof. U danken voor alle goede dingen. Elkaar en de wereld waarin we leven opdragen in gebed. En een stukje van onze rijkdom en van onszelf mogen schenken tot opbouw van uw koninkrijk. Dat bidden wij allemaal in Jezus' naam. Amen. Voorafgaand aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 146 de versen 1 en 3. De schriftlezing voor vanmiddag komt uit het boek Genesis, hoofdstuk 28, de versen 10 tot en met 22. Het verhaal gaat over de tocht van Jacob naar Padan Aram nadat hij zijn broer Esau de zege heeft ontstolen. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 146 de versen 4 en 5. Genesis 28 vanaf vers 10. Jacob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ik zelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Vroeger heette het daar Luz. Daarna legde hij een gelofte af. Als de Heer mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Na de preek zingen we uit de eigen liedbundel lied 58. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, misschien kent u ze wel, van die mensen die voor het geluk geboren lijken te zijn. Mensen die fluitend een school en een opleiding doen, terwijl anderen er echt voor moeten zwoegen. Je hebt ook van die mensen die tegen sollicitatiebrieven schrijven, terwijl het helemaal niets oplevert. Ze zijn zelfs nog nooit eens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Anderen moeten weer heel hard zwoegen om elke maand maar weer rondzien te komen van het weinige wat ze hebben. Ja, en dan die andere mensen. Alles lijkt gewoon spontaan goed te gaan. Het lijkt ze geen enkele moeite te kosten. Ze lijken alles mee te hebben. Ze hebben een goede baan. Ze hebben leuke vrienden. Noem maar op. En Jacob lijkt misschien wel een beetje op zo iemand. Ook zo'n mens bij wie alles, maar ook alles, mee lijkt te zitten. Als het ware voorbestemd voor een glansrijke toekomst. En hij was ook nog eens het lievelingetje van moeder Rebecca. Alles lijkt volgens plan te gaan in zijn leven. Dat eerstgeboorterecht, dat heeft hij op een hele gewiekste manier afgenomen van zijn oudere broer. En dat voor een schotel rode linzen. Een spotprijsje. Alles lijkt dus op rolletjes te gaan. Niets lijkt een succesvolle en glansrijke en gelukkige toekomst in de weg te staan. En zo was het toch ook al voorzegd, toen moeder Rebecca in verwachting was van Esau en van hem. Jacob en niet Esau zal in de toekomst de hoofdrol gaan spelen. Maar dan het verhaal van vanmiddag. Heel andere koek. De zaken staan er helemaal niet gunstig voor Jacob. Jacobs toekomst lijkt in duigen te vallen. En even daarvoor leek alles nog zo mooi en onbewolkt voor Jacob. Want hij had nog zo even op een hele slinkse manier samen met moeder Rebecca ook nog eens de zegen gestolen van Esau. Maar dit keer is de prijs hoog. En dit keer komt Jacob er niet zomaar mee weg. Jacob moet vluchten, want Esau kan zijn bloed wel drinken. En ondanks die zegen die hij zo even nog heeft gekregen, is de toekomst onzeker geworden. Want wat heb je op zo'n moment toch aan die belofte, als alles nu op losse schroeven staat, als je huis en haard moet verlaten, als je op vlucht moet voor je bloedeigen broer. Kijk, het zit de geluksvogel tegen. En eigenlijk is dat toch wel een beetje merkwaardig. Want God had toch zelf tegen moeder Rebecca gezegd dat Jacob en niet Esau de hoogste rol zou spelen. En waarom moet Jacob dan vluchten als hij en Rebecca er eigenlijk voor hebben gezorgd dat Gods plan in vervulling gaat? Zeker, God had Jacob en niet Esau uitgekozen voor zijn grote plan. En God wilde ook dat aan Jacob de zegen ten deel zou vallen. Maar die verhalen in het boek Genesis willen ook nog iets anders duidelijk maken. Dat om dat grote doel van God te bereiken, niet elk middel even geëigend, geschikt of geoorloofd is. Het wonderlijke is telkens wel weer in het boek Genesis dat God weer raad weet en dat God met die kromme stok toch rechte slagen kan maken. Dwars door alle menselijke mislukking en miskleunen heen weet God het uiteindelijk toch nog weer recht te breien. Maar je ziet in het boek Genesis toch ook dat de mensen de gevolgen van hun daden moeten dragen. Iets later in het boek Genesis, Jacob's zoon Juda. Wat leidt die man een ontzettend gezichtsverlies als bekend wordt dat hij de verwekker is van het kind bij de schoondochter Tamar. Hij kan wel door de grond gaan op dat moment. En ook met Juda komt het dus uiteindelijk goed. Want Juda wordt de voorvader van de grote koning David. Maar ja, op het moment dat Tamar hem aanwijst. Schaamte, schaamte, schaamte. Wat een afgang voor Juda. En zo heeft ook de handelswijze van Jacob en Rebecca dus gevolgen. Esau is woest. En geef hem eens ongelijk. En zo moet Jacob op de vlucht. En zo dreigt de toekomst van Jacob alsnog stuk te lopen. Hoe kan dat toch? In zijn leven ging toch nooit wat mis? Alles lukt hem toch maar zomaar? Ook Jacob, de geluksvogel, moet dus incasseren. En daarin is Jacob net als ieder mens, een mens als u en ik. Een mens die op zijn of haar tijd een portie narigheid voor de kiezen krijgt. Teleurstellingen, verdriet moet zien te verwerken. Ook die zogenaamde geluksvogels krijgen het vroeg of laat voor hun kiezen. Net als ieder ander mens. En misschien hebben zij het nog wel het meest moeilijk mee. Want het verdriet en de problemen en de zorgen kunnen dan verstopt zitten achter een masker van onverstoorbaarheid of de schijn van succes. Elk mensenleven heeft van die gebeurtenissen die een diepe impact hebben. Dat ruw, rustig leven, waarin de toekomst zo zeker en zo mooi leek, opeens ruw wordt verstoord. Dat alles, maar ook alles, opeens onzeker is geworden. En wat kun je dan op zo'n moment wanhopig voelen? Helemaal geen toekomst meer zien. Als je relatie stuk loopt, je verliest onverwachts je baan en je komt niet meer aan het werk. Als je in de kracht van je leven bent, een leuk gezin hebt met opgroeiende kinderen, en dan op die kwade dag wordt die levensbedreigende ziekte vastgesteld. Of je verliest op een dag je lieve dochter of je lieve zoon voor toekomstplannen en idealen aan een tragisch ongeluk. Laten we nog iets dichter bij het huis, bij het verhaal blijven. Als je om wat voor reden ook gedwongen bent om huis en haar te verlaten op de vlucht voor honger, overstromingen, voor etnische zuivering. Op zijn manier krijgt ieder mens er dus mee te maken. Een portie narigheid, dingen die je moet verwerken, een plaatsje moet zien te geven. En ook Jacob dus, de man die voor het geluk leek geboren te zijn. Jacob moet op de vlucht alles achterlaten wat hij had. En zo begint Jacob dus aan zijn lange reis naar Paddan Aram, naar de familie van zijn moeder. Dwars door de bergland van Efraïm en Manasse. Een moeilijke tocht, een weg vol bochten en kronkels. En dan gaat de zon onder. Jacob moet daar overnachten in de buurt van Bethel. Het lijkt me geen prettige plek om 's nachts de nacht buiten door te brengen. Het stikte daar in de bergen van de wilde dieren die zelfs mensen konden verscheuren. En het waren in de oudheid ook nog eens beruchte roversnesten. Vol bandieten die de wegen onveilig maakten en reizigers uitroofden. En daar bij Bethel maakt Jacob met wat improviseren zijn bed klaar. Een steen als hoofdkussen. Duidelijker kan zijn moeilijke situatie niet zichtbaar worden. En dan valt hij in een diepe slaap. En hij droomt. Daar staat een ladder tussen hemel en aarde. En engelen gaan op en af. En bovenaan die ladder, daar staat God zelf. En God begint tegen hem te spreken. Ik ben de Heer. Ik ben de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Zo stelt God zich voor als de God van Jacob's voorouders. Als de God die heel persoonlijk betrokken was bij het leven van Abraham en Isaac. En deze God mag ook Jacob nu heel persoonlijk ontmoeten. God herhaalt de belofte die hij ooit vroeger aan Abraham had gedaan. Dat Jacob en zijn nakomelingen dat land in bezit zullen nemen. Dat Jacob's nakomelingen talrijk zullen zijn. En dat alle volken op aarde wensen zo gezegend te worden zoals Jacob en zijn nakomelingen. Want om die zegen gaat het God uiteindelijk. God die het goede voor heeft voor deze hele wereld. God die al die mensen met zijn zegen wil bereiken. En daarom maakt hij dat kleine begin. Met Abraham, Isaac en Jacob. Met het volk Israël. En ook met de kerk van Jezus Christus. Het uiteindelijke doel wat God voor ogen staat is dus veel groter dan het persoonlijke geluk van Abraham, Isaac en Jacob. Van ons. Maar toch, ook al gaat het God uiteindelijk om dat veel grotere doel. Hij neemt ook Abraham en Isaac en Jacob heel serieus in hun, laten we zeggen, alledaagse zorgen. En die dingen die voor mensen als zij zo belangrijk waren. Zij als nomaden waren afhankelijk van nakomelingen en weidegronden. Want wat heb je eraan als je familie uiteindelijk uitsterft als er geen kinderen zijn? En wat heb je eraan als je uiteindelijk geen land hebt waar de kudde met geiten en schapen kunnen grazen? God herhaalt dus belofte die hij in Abraham had gedaan. Jacob zal nakomelingen krijgen, het land in bezit nemen en tot zegen zijn van de hele wereld. Met dat grote doel voor ogen kiest God dus Jacob uit. Jacob, een mens. Een mens zoals u en ik. Een mens met hele mooie eigenschappen. Maar ook een mens die soms kan liegen en bedriegen. Iemand die niet altijd sympathiek overkomt. Maar met mensen zoals Jacob, met mensen zoals u en ik, wil God het dus steeds weer opnieuw proberen. Hoe vaak het ook mis mag gaan. Maar ja, dat toekomstscenario is waarschijnlijk nog heel ver weg in de beleving van Jacob. Hij is nu op de vlucht. Hij heeft alles moeten achterlaten. Het kan wel zijn dat God uiteindelijk dat plan met hem heeft. Maar wat heb je daar op dat moment aan? Kan hij daar iets mee? Wat heb je toch aan zo'n belofte als je nog niet eens een vrouw hebt gevonden? En hoe zal het nu met hem aflopen als nu hij alles heeft moeten achterlaten? En dan komt God met nog een belofte. Ik zal je terzijde staan en je beschermen. En ik zal je weer veilig terugbrengen naar dit land. Jacob op reis. De toekomst is onzeker geworden. Maar wat er ook gebeurt, God belooft dat hij Jacobs bondgenoot zal zijn op weg. Letterlijk staat er: ik ben met je. God die met ons is, die met ons meegaat, wat er in ons leven ook mag gebeuren, waar onze weg ook heen gaat. Deze God belooft ons trouw te blijven, juist ook op die moeilijke momenten in ons leven. En deze God heeft laten zien hoe ver zijn trouw en zijn liefde gaat in zijn Zoon Jezus Christus. Hij was Immanuel, God met ons. En dan wordt Jacob wakker. Hij bleef nog even liggen. Die droom, die heeft iets met hem gedaan. En geleidelijk begint het hem te dagen wat hij zo even heeft meegemaakt. En dat besef vervult hem met diepe eerbied. Dit is zeker, God is op deze plaats aanwezig. En ik besef het niet eens. Jacob heeft zo even een droom niemand minder dan God zelf ontmoet. Je zou kunnen zeggen, oog in oog staan met God zelf. Wat een bijzonder moment. Jacob keert de steen om waarop hij met zijn hoofd heeft gelegen 's nachts en giet er olie over uit, alsof hij een monument wil oprichten. En Jacob doet vervolgens een gelofte. Als God met mij is en hij mij op deze reis beschermt, als hij me brood te eten geeft, kleren aan mijn lichaam, en als ik weer veilig terugkom bij mijn familie, dan zal de Heer mijn God zijn. Hoort je het? Hij neemt bijna dezelfde woorden in de mond als God zelf. En wat kunnen we hier veel van Jacob leren? Jacob laat hier als een voorbeeld zien van hoe je kunt geloven. Wat het betekent om met God om te gaan, om op God te vertrouwen. In deze plaats dat besef van diepe eerbied. Dat besef van wie God is. Besef van het verschil in plaats. Tussen het oneindige verschil tussen God en mens. God, hij is niet je vriendje. Je kunt God niet voor je eigen karretje spannen. Maar er is ook die andere kant aanwezig in dit verhaal. Want deze grote God belooft dat hij met Jacob zou zijn. Dat hij Jacobs bondgenoot zou zijn op zijn moeilijke weg. En we zien dat deze ontmoeting met God Jacob heel eerbiedig maakt, maar ook in zekere zin vrijmoedig. Kijk maar eens naar die belofte die Jacob aflegt. Eigenlijk doet Jacob niets minder dan God houden aan zijn belofte. Jacob op reis. Hij moet alles wat hij vertrouwd en zeker leek, moet hij achterlaten. Een onzekere toekomst tegemoet. Een crisismoment in het mensenleven. Hoe zou Jacob zich gevoeld hebben op dat moment? Het verhaal zegt er helemaal niets over. Maar hoe zouden wij reageren als er opeens iets zou gebeuren in ons leven wat zo'n diepe impact op ons heeft? Zouden wij het op dat moment nog zien zitten? En juist op dat kritieke moment in zijn leven ontmoet Jacob niemand minder dan God zelf. En uiteindelijk is het deze ontmoeting die hem weer moed en kracht geeft. Uiteindelijk opent God voor Jacob weer die vergezichten. Hoe klein en nietig dat leven van Jacob en zijn nakomelingen ook is, God heeft juist met hen dat grootste plan voor ogen. Kon Jacob daar op dat moment iets mee? Zo'n vergezicht is niet altijd besteed aan mensen in crisissituaties. De blik wordt vaak zo beperkt. Mensen hebben dan even genoeg aan zichzelf. Op dat moment geloven ze misschien niet zozeer meer in grote visioenen. Op dat moment willen ze zien te overleven. En God komt ook aan die behoefte van Jacob tegemoet. Want God belooft hem dat hij met Jacob zou zijn op zijn weg. Dat hij hem er doorheen zal slepen en hem zal beschermen. En aan die belofte mogen ook wij ons vastklampen. In goede tijden, maar vooral ook in de tijden dat het kraakt en piept in ons leven. Sterker nog, wij mogen net als Jacob God aan die belofte houden. Jacob, een mens die het op zijn tijd stevig voor de kiezer krijgt. En geloof is dan geen garantie voor succes of voor een goede afloop of een garantie voor een lang gelukkig leven. God belooft niet zomaar gouden bergen. Hij belooft geen leven zonder ongemak, zorgen, verdriet of pijn. Maar wel belooft hij dit. Deze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is met ons. Wat er in ons leven ook mag gebeuren. Deze God zal ons niet verlaten. Amen. Ik zie dat nu de collecte op de lijstje staat, maar ik weet niet of ik de opvolger heb omgedraaid. Eerst gebed en dan collecte. Goed, dan gaan we nu onze gaven geven voor Stichting Chris. Laten we danken en bidden en onze gebeden afsluiten met stil gebed en gezamenlijk onze Vader. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord en dat we daarin mochten lezen over de ontmoeting tussen aartsvader Jacob en u. En dat we mochten horen dat u hem op dat moeilijke moment in zijn leven weer moed en kracht heeft gegeven. En wat is het bijzonder dat u met Jacob, met mensen zoals wij, met mensen die hun mooie eigenschappen en hun gebreken hebben, dat u met zulke mensen dat grootste plan voor ogen hebt om de aarde en alle mensen die erop wonen tot zegen te zijn. Wij danken u voor de belofte dat u met ons bent en ons zal beschermen. En dat u ons trouw zult blijven, ook op de momenten dat er omspant in ons leven. Juist ook op die momenten dat er geen hoop of perspectief meer lijkt te zijn. Wilt u zo zijn met een ieder van ons, heel persoonlijk, in de mooie dingen en de moeilijke momenten. En wilt u ons bemoedigen door uw woord, ons helpen om te geloven en te vertrouwen, met eerbied en vrijmoedigheid. Wilt u ook vooral zijn met al die mensen hier en wereldwijd, die er, om wat voor reden dan ook, geen vertrouwen meer in hebben. Die moeten vechten tegen de wanhoop en het cynisme. Wilt u zijn met Afghanistan, waar zo hevig wordt gevochten en waar een vreedzaam bestaan voorlopig nog zo ver weg lijkt. Wilt u zijn met de soldaten die u daar in moeilijke omstandigheden hun werk doen. Wilt u zijn met de familie thuis, in hun zorgen en verdriet. En wilt u vooral troost geven als een dierbare in de strijd is gevallen. Wilt u ook zijn met de groep Zuid-Koreanen die nog steeds vast wordt gehouden. Met de familie in Korea die nog steeds in angst zit. Maar wilt u geven dat de inspanningen van die soldaten en die hulporganisaties toch uiteindelijk succes zullen hebben, zodat al die burgers in Afghanistan een betere toekomst tegemoet gaan. We leggen u ook Darfur aan u voor, dat gebied waar zich al jaren een humanitair ramp aan het voltrekken is. Wilt u geven dat de nieuwe resolutie toch verlichting en toch betere bescherming zal bieden aan al die mensen die in dat gebied in de verdrukking zitten? Wij bidden nu voor Zuid-Azië, het land waar mensen toch al zo moeilijk rond kunnen komen, waar ze nu letterlijk zo moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Heer, wilt u toch die mensen er doorheen helpen en geven dat rijke landen royaal gebaar maken? Wij leggen nu in stilte die zaken aan u voor die ons persoonlijk bezighouden. Zo vragen wij u in de naam van Christus Jezus onze Heer, die ons dit lidde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nu ons geloof belijden, staande, en daarna als slotzang zingen gezang 389, de versen 1, 2 en 3. En ieder spreekt deze woorden mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het rijk van de dood en op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Laten we God bidden om zijn zegen voor de week die voor ons ligt. De Heer zegen ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede.
uit? Mag die uit?
Ja, wat dan? Ja.
Jo, tot ziens.